Lucas 1, eerste hoofdstuk. Eerste hoofdstuk en eerste vers. Lucas die heeft het meest geschreven in het Nieuwe Testament. Paulus heeft heel wat brieven geschreven, maar die heeft niet zoveel geschreven als Lucas. Als je even nakijkt, dan kun je dat zien. En hij begint met goed nieuws. Er is niks beters dan goed nieuws, hè? Je hoort allemaal graag goed nieuws. Er is genoeg slecht nieuws, maar daar hebben we niet veel aan. Hè? We willen graag goed nieuws hebben. Dan zullen we beginnen met goed nieuws. En het is interessant hoe Lucas schrijft dat hij de dingen onderzocht heeft. En we zullen eerst een stukje lezen en dan daarop ingaan. Nu gaan we vanmorgen, we gaan even de tijd nemen. Ik ga de eerste vier versen lezen. En ik zal ze eerst in de nieuwe vertaling lezen en dan in de oude. En dat is gewoon om een voller inzicht te krijgen wat er gezegd wordt. Oké? Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen. Gelijk ons hebben overgeleverd degene die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn. Ben ook ik tot het besluit gekomen na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Theophilus. Opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken waarvan gij onderricht zijt. Je vindt als je allebei de vertalingen leest, dan krijg je gewoon een beter inzicht wat er gezegd wordt. Soms heb je een beetje een verouderd woord en zeg je nou, wat bedoelt dat? En tegelijkertijd aan de andere kant, hier krijg je ook een verduidelijking. Oké, ik lees dezezelfde vier versen nog een keer. En dan een andere vertaling. Zo in ieder geval kun je op allebei de manieren volgen. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. Er is één woord in deze vier versen dat twee keer voorkomt, in het eerste en het laatste vers in de oude vertaling dat is, en dat is het woord zekerheid. Nou is het heel interessant wanneer we de Bijbel voor ons hebben, dat we zekerheid hebben. En Lucas was een historicus. Met andere woorden, hij onderzocht de geschiedenis. En als we de Bijbel lezen, dan is dat de enige ware geschiedenis. Iemand heeft de tijd genomen, hij heette William Ramsey, en die heeft geprobeerd om de zendingsreizen van Paulus te volgen en zo te bewijzen dat de feiten die Lucas hier opgeschreven heeft niet waar waren. Dat heeft hij geprobeerd. Maar toen hij alles nagevolgd had en gezien wat Lucas geschreven heeft, kwam hij tot de conclusie dat hij absoluut accuraat was. Er was geen fout in te bekennen. En dat betekende ook dat hij zich overgegeven heeft aan de Heer en gelooft in de Heer Jezus Christus. Want hij zag er was geen fout in. Er waren twee mannen en die heetten Will en Ariel Durand. En die zijn over 40 jaar bezig geweest met 20 civilisaties. En dat betrok een periode van 4000 jaar geschiedenis. En ze kwamen tot de conclusie dat geschiedenis is gewoon iets dat niet compleet is. Het meeste is raden en de rest is een bevooroordeling. Dan kun je dat maar net zo nemen als dat is. Maar vaak zien we dingen en dan we zeggen dit is waar. Ja, wanneer het van de mens is, ga er dan maar gerust vanuit dat je het in ieder geval met een korreltje zout neemt. En dan gelooft de rest maar niet te veel. Want het zal waarschijnlijk een hoop ervan is gewoon een bevooroordeling van wat iemand zegt. Als ik zeg, hoe vind je dit? Dan zeg ik, dit is goed. Maar iemand anders komt en zegt, ik vind er helemaal niks aan. Het is allemaal hoe je er naar kijkt. Maar wanneer we naar het woord van God kijken, dan komen we hier tot de conclusie. En de eerste is dat er is een volkomen zekerheid. Nou, vertel mij nu eens, wat voor zekerheid heb je in dit leven? Absoluut niks. Er is geen zekerheid. Er is nergens enige zekerheid. Alles wat je vastpakt, is net als los zand. Hier hebben we zekerheid. En hier gaan we er nog even doorheen kijken en dan gaan we verder zien wat Lucas allemaal te zeggen heeft. Zo, Lucas die is bezig geweest, hij heeft onderzocht. Maar goed denken, de Bijbel is geïnspireerd van God. Het is Gods woord. Maar het betekende niet dat die mannen die geschreven hebben niks te doen hadden. Lucas heeft er hard aan gewerkt om van begin af aan alles op een rijtje te zetten, zou je zeggen. Er zijn een hoop dingen, we zingen soms wel eens dat kleine liedje in, dat komt uit Filippenzen 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. En dan zuchten we en dan zwoegen we over de dingen die God wil dat we doen moeten. Hoe komt dat? Misschien hebben we gewoon niet gewacht tot hij ons werkelijk kracht gaf. Of werkelijk niet in het geloof aanvaard dat hij kracht gaf. Want als God me iets laat doen, dan weet ik dat hij me de genade en de kracht daarvoor geeft. Want anders zou hij het me niet laten doen. Dat is toch heel eenvoudig, hè? We moeten toch ook heel erg praktisch blijven bij de dingen van God. We moeten ze niet iets hemels maken terwijl we nog op aarde zijn. En zo, God die is naar ons toegekomen en die verwacht iets. Wat verwacht hij? Hij verwacht dat we gehoorzamen. Heel eenvoudig. Maar hij verwacht ook dat we werken. Wat is het werken? Het werken in het woord van God. Ik las ook pas iets bij iemand die had werkelijk ontzettend veel werk gedaan aan een zeker schrijver. Aangaande de Bijbel. Maar, er stond wel een maar bij. Hij had nooit de verdelingen gezien door het boek heen. En daarom was hij wel bezig, maar hij had nooit gestudeerd aangaande de verschillende verdelingen. Zo laat ons niet alles zomaar voetstoos aannemen. Laat ons werken en zien. Nu gaan we eerst even verder kijken in Lucas. Nou, we hadden het net over goed nieuws. En daar wil ik eerst eventjes op ingaan. En Lucas die schrijft hier. En dit is zo mooi, want hij schrijft aangaande de Heer Jezus natuurlijk. En als je dan even ziet hoe hij zo vaak, hoe de Heer Jezus zo vaak met iemand persoonlijk bezig was. En dan vraag ik, is hij met jou persoonlijk bezig? Neem dan bijvoorbeeld, ga even naar Lucas 19. En dan hebben we het verhaal van Zacchaeus, dat ken je wel. En heel eenvoudig, heel mooi, heel bemoedigend zou ik zeggen. Want hier is een man. En nou, er was voor hem niet zo gek veel hoop, zouden we zeggen. Want ja, zo'n man. Hè? De wereld zou zeggen, zo'n man. En zelfs de godsdienst zegt, zo'n man, wat kan je daarvan verwachten? Het enigste waar hij op uit is, is dan deze. Ik heb wel eens verteld van die man die vroeger achter in de kerk zat. Die zei altijd, terwijl de dominee aan het preken was, zei hij altijd, het gaat om dan deze. Het zou maar gebeuren. Maar zo is het. Hier hebben we een man. En die ging het om dan deze. En ineens, wat er gebeurd is, dat weet ik niet. Dat zegt het niet direct. Maar daar komt Jezus, die komt langs. En we zullen het verhaal even doorlezen. En er staat hier, nu lees ik de oude vertaling. En Jezus ingekomen zijnde ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. Zou je naam maar zijn, hè? En deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. Hij was niet alleen rijk, maar het zegt er natuurlijk direct bij. Hij was een overste der tollenaren, zo was ook tegelijk veracht. Diezelfde mensen zijn vandaag nog niet zo erg in acht, hè? Wie zijn die mensen vandaag? De belasting. Die zijn ook nog niet zo erg. Als je die ziet komen, dan denk je, nou, er ook een, hè? Wie wil er nou voor de belasting werken? Nou ja, ligt er aan wat je verdient. Dat scheelt het ook weer aan, hè? Dan neem je het nog gauw over. Nou, hij was rijk. Ja, natuurlijk is hij rijk. Want die, dan zijn we een heel stapje vooruit gegaan. Dat mag je toch gerust zeggen. In ieder geval in die zin, op het ogenblik hou je nog het meeste voor jezelf. En de belasting krijgt er ook een deel van. Ik weet wel een goed deel. Maar in ieder geval, dat ligt er natuurlijk hoeveel je hebt. Het gaat hier even over dat hij was rijk. Maar wat hij deed, hij nam gewoon zoveel voor de belasting. En dan nam hij 1 of 2 of 3 keer zoveel. En dat hield hij zelf. Zolang als hij de belasting maar doorbetaalde, was het goed. En zo, dat zegt hij ook later. Hij zegt, wat ik genomen heb, geef ik 4 dubbel terug. Dat zegt hij ook later. En zo, hij heeft veel genomen. Zo, eventjes gewoon die persoon naar voren halen. Je ziet die persoon, hier is die, hè. Je kent allemaal personen. Hè? Rondom je heen wonen allerlei figuren, noemen ze wel eens, hè. En je zegt, nou, dit is ook een lekkere jongen, hè. Zo praat de mens toch, hè. Of daar, nou, die moet je ook in de gaten houden, hè. En zo praten de mensen over anderen. Want er bekeert tenslotte aan iedereen wat. Behalve mij natuurlijk. Hè? Zo denkt iedereen. Zo praat in ieder geval iedereen. Hè? En als iemand iets over jou zegt, dan zeg je ja, maar er is niemand volmaakt. Dan heb je een excuus. Hè? Maar een genadig goede mens over een ander denkt. Nou, hoe denkt de Heer Jezus over zo'n mens? Hè? Hoe denkt Jezus over zo'n mens? Hoe zou hij erover nadenken? Zeg, hoe denkt hij over jou? Want daar gaat het natuurlijk even om. Als hij zo persoonlijk naar iemand toekomt, dan heeft hij er een bedoeling mee. Wat is de bedoeling van de Heer Jezus hier, als hij zo hier, die Zacchaeus, ja, die verachte man. Hè? Want hij was wel rijk, maar hij was ook wel veracht. En dan kan je zeggen wat je wil. Er zijn wel mensen die misschien veel geld hebben, in een paleis wonen ergens en helemaal alleen wonen. En die zijn alleen en ze zijn arm. Ze zijn arm. Als je de Heer Jezus kent, dan ben je rijk. Maar als je alleen bent, dan ben je arm. Dan is er niks. En moet je kijken hier. Zullen we kijken naar die vent even? Hij was rijk. En het eigenaardig is hier dat die zin, tenminste in de oude vertaling, die loopt hier door. Maar kijk hoe die zin loopt. En zeer was een man met name geheten Zacchaeus. Deze was een overste der tollenaren en hij was rijk. En zocht Jezus te zien. Nou, dat past toch helemaal niet bij elkaar. Zie je dat? Wie hij was. En kon niet vanwege de schade omdat hij klein van persoon was. Trouwens wel even interessant, dat is er zomaar bij. Dat hij zo klein van persoon had en was en toch zoveel mans was, hè? Want er was best veel mans geweest, onder de mensen dan, menselijkerwijs gezien. Was die best, soms de mensen daar niet zoveel acht voor hebben, zijn best veel mans, hè. Klein ventje, en dan staat hij, nou, wat ga ik doen? Hij was ook niet dom. Het was geen domme jongen, dat kan ik ook weer niet zeggen. Hè? Eerstelijks had hij bewezen dat hij iets kon doen als hij dat wou. Ik zal nooit vergeten, in Canada was er ook zo'n man. Dat was een Indiaan. En die woonde op het reservaat. En hij zegt, ik zal die Indiaan hier op dit reservaat eens laten zien wat je kunt doen. Wat hij deed, was verkeerd. Absoluut verkeerd, tegen alles in. Maar, hij bewees inderdaad dat je al die dingen kon doen. Ik zal op een andere keer, kan ik je wel eens vertellen wat hij deed, maar dat heeft er nu niks mee te maken. Het ging er alleen maar over, hij bewees aan de rest van het reservaat dat je kon doen wat hij deed. En er zijn dingen die je kunt doen. Gewoon als een mens, als je ze werkelijk wil doen. Nou, hier is Zacchaeus. Een persoon helemaal bij zichzelf. Een alleenstaand persoon, zie je hem? Hij staat helemaal alleen in de geschiedenis van de mens. Hij staat helemaal alleen in de geschiedenis van Jericho. Er is niemand die om hem geeft. Geen staat. Daar staat hij. En eigenlijk is iedereen zo'n persoon. Die ergens alleen staat. Maar ik vertelde net even over het terugkijken op zijn leven. En dan vond hij dat hij ergens stond hij alleen. En ik kan zelfs hier zeggen. Tussen de weinigen kan ik zeggen dat ik de meeste van jullie ergens gezien heb alleen. Alleen. Er is ergens dat punt waar je alleen staat. En wat dan? Nou, dat is juist het mooie zoals Lucas dat beschrijft. Zoals hij zegt, de volkomen zekerheid van wat de Heer Jezus hier allemaal laat zien. Hij brengt al die dingen zo naar voren. Dat boek gaat zo open en je kan er zo in zien wat de Heer Jezus allemaal doet naar die alleenstaanden. En hier vind je ook die alleenstaanden. Basti is net naar de hogeschool gegaan. Fietsen. Jongens, op en neer, op en neer, op en neer. Nou, hoeveel keren zou die rondtrappen? Ik zou het niet weten. Misschien kun je er een teller op doen en het uitvinden. Ergens af en toe, je fietst met een hele groep. Ik heb het ook jaren gedaan, naar school gefietst. Wij moesten inderdaad met een boot over. Dan zeiden we, Hans zei vroeger dat de brug was open, maar wij hadden de boot en die was te laat. En die boot was altijd te laat. Dat was natuurlijk niet helemaal zo. Maar toch waren er tijden wanneer je aan de ene kant ging je in een hele groep en aan de andere kant ben je ergens alleen. En als je dat nog niet tegengekomen bent, dan kom je dat een keer tegen. Als het je niet opgevallen is, dan zal het een keer opvallen dat ergens kom je alleen te staan. Je bent ook de enigste die zo is zoals jij bent. Best opvallend, hè? Er is geen tweede Stien. Ja, misschien willen wij er wel 10 meer hebben, maar er is er maar 1. Ik weet niet, maar ik heb nog nooit een tweede Maria gezien. Zie. Nou, ze denken allemaal hoogstaand van zichzelf, hoor ik wel. En goed, dan laten we dan verder gaan. Maar je ziet, we zijn allemaal alleenstaande. We zijn allemaal persoonlijkheden. En dat is zo mooi dat de Heer Jezus komt persoonlijk naar jou toe. Kijk nou eens hier. Het lijkt dat hier dat Zacchaeus heel erg bezig is. En zo hij zag Jezus te zien wie hij was en kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. Het zegt hier nog niks over het feit dat hij geïnteresseerd is in de Heer Jezus. Misschien is het alleen maar nieuwsgierigheid. Huh? Een mens kan best eens nieuwsgierig zijn. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, omdat hij hem mocht zien. Want hij zou door die weg voorbij gaan. Zo, hij dacht er goed over na en zegt, hoe kan ik dit doen? Met wat voor belangen kunnen we op dat moment niet zeggen. Dat staat er niet bij. Ik heb wel gezien dat iemand die schijnt geïnteresseerd te zijn om te zien wie die Jezus is. En hij heeft dat gezien en dan keert het terug toe. Je hebt anderen die schijnen heel vijandig tegenover de Heer Jezus te zijn. Maar ze willen het toch uitvinden en voordat het weet zijn ze bekeerd. Je kunt werkelijk er geen staat op maken. Probeer nooit iemand uit te vinden op die manier. Want je zult 99 van de 100 keren verkeerd zijn. Oké? Zo, daar gaat het even niet om. We gaan hier zien wat Jezus doet. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, omdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. Ik had hem trouwens best eens willen zien, jij niet? Ja? Het zou best lollig geweest zijn, zo'n klein kort ventje. Misschien had hij wel een buikje gehad. En die probeert daar in die boom te klimmen. Kan je het voorstellen, Bas? Dan is die de ene en dan is je voet een beetje slippen. Misschien is hij al een beetje op leeftijd geweest en dan gaat het niet zo vlot meer. Kan je het voor je zien? He? De andere benen proberen. Misschien probeert hij het tussenbeentje door te krijgen en zo omhoog te klimmen. Vroeger moesten we op mast klimmen in toen ik naar de ABS ging. En dan moest je oppassen. Ik zal nooit vergeten. Die leraar zei altijd, denk om je vrouw en 7 kinderen. Tegen een van de jongens, die was zo stijf. En die kon nooit ver omhoog komen. En waarschuwde niet altijd. Maar in ieder geval, we weten niet precies hoe Zacchaeus dat allemaal gedaan heeft. Maar dat hij daarmee bezig geweest is, dat is toch wel iets bijzonders. Ik zou het best eens willen zien als Mike probeerde in de boom te klimmen om te zien wat er voorbij ging. Nou, daar zouden we een video van maken. Dat hadden ze toen nog niet zo, maar we mogen het alleen maar voorstellen hoe het werkelijk geweest is. Hè? En zie je, maak je eigen daarbij toch allerlei voorstellingen. Hè? Ik denk soms dat wanneer we de Bijbel lezen, dat we van die droge voorstellingen hebben. Ik denk dat het zulke levendige voorstellingen zijn. Je ziet er al die mensen en ik kan zomaar een paar qua jongens zien. En die misschien hebben ze ook al een hekel aan die Zacchaeus. En die zullen hem eens eventjes krijgen. En dan gaat die man die gaat de boom in klimmen. Maar net een paar van die qua jongens hebben. Wie weet wat ze geprobeerd hebben om hem eruit te halen. Steentjes gooien. Er zijn toch allerlei dingen die er gebeuren. Denk nou eens gewoon naar het normale, iedere dagse leven. En als er iets gebeurt, dan zie je toch allerlei bijzonderheden. Als er een hele optocht ineens voorbij komt, wat proberen jullie dan te doen? Allerlei gekkigheden proberen mensen te doen. Ja, vandaag kunnen ze op een heftruck gewoon zitten als ze willen. Hè? Ik heb bij ons ook, toen waren we in Canada, dan heb ik het ook nog gezien. Mensen die gingen op allerlei dingen zitten om maar iets te kunnen zien. Goed, zo, dat kun je jezelf toch wel een beetje voorstellen. Je hebt toch ook die gedachtegang gehad van de Heer of niet? En zo, nu gaan we verder en dan kan je zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. Zo, hoe wist hij dat hij daar langs ging? Ja, staat er niet. Maar hoe wist Zacchaeus dat de Heer Jezus er langs zou komen? Ja, je kunt zeggen een ingeving, en dat kan zo zijn, ik weet het niet, het staat er niet. Maar het is interessant hoe je wegen geleid worden, hè? Hoe de Heer Jezus persoonlijk geïnteresseerd is in jou en dat net, hey, zou het mogelijk zijn dat hij gezegd heeft tegen Zacchaeus? Ja, niet direct natuurlijk, maar zo als een ingeving, Zacchaeus, ga maar even in de boompje zitten. Komt er zo langs. Ik weet het niet, dat staat er niet. We moeten er nooit invullen wat er niet staat. Maar je mag toch gerust denken. Hè? Als je het maar niet voor een bepaalde waarheid uitgeeft. Oké? Zo, nu komt het. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zeide tot hem. Zacchaeus. Hey, interessant dat hij je naam weet, hè? Interessant dat hij je naam kent. Natasja, hij kent je naam, hè? Hey, ben je er blij mee dat hij jouw naam persoonlijk kent? Dat je niet één van de menigte bent. In het 9e hoofdstuk, daar is de Heer Jezus bezig met de menigte. Maar ik denk dat wij aangaande God veel te veel denken dat we in een menigte zitten. En we kunnen wel in een menigte zitten, maar we zijn voor de Heer Jezus een persoon. Een persoon waar hij persoonlijk is geïnteresseerd in. Hij is persoonlijk met jou bezig. Hij wil persoonlijk met jou omgaan. Even de vraag er tussendoor. Wil jij persoonlijk met hem omgaan? Huh? Wil je persoonlijk met hem praten? Ik sprak iemand van de week en hij zegt, dan kijk ik 's avonds naar de sterren en hij zegt, als ik een eentje gelopen en dan praat ik. Met onze lieve Heer. Maar hij zegt, ik hoor hem niks terug zeggen. Hij zegt, hij zal wel wat zeggen, maar hij zegt, ik hoor het niet. Wil je voor me bidden? Interessant, hè? We weten toch dat God spreekt. We hebben een hele Bijbel die alles zegt wat God tot ons te zeggen heeft. Huh? En hier is iemand, die heeft ook nog niks gehoord. En ineens, hier is de eerste keer, en dan zegt hij zijn naam. Het eerste wat hij zegt is zijn naam. Zacchaeus. Is wat? Ja, zie, als de Heer Jezus begon te spreken, en hij zei niet eerst je naam, hoe zou je dan ook weten tegen wie dit had? Dan kon hij het wel tegen een ander hebben. Maar ik ben blij dat hij mijn naam kent. Dat zegt hij ook in Johannes 10, hè? Hij zegt dat hij kent zijn schapen bij naam. Ieder schaapje kent hij bij naam. Moet je even nagaan. Hoeveel sterren zijn er, Bas? Je zou het niet weten. Wie weet er hier hoeveel sterren dat er zijn? Niet te tellen. En hij noemt ze alle bij naam. Zou hij dan jou vergeten? Huh? Zou hij dan jou vergeten? Hier is iemand die veracht is van de mens. En de Heer Jezus in het midden van die scharen. In het midden van... Hey, als er iemand is die veracht is, zoek jij hem dan op in het midden van de scharen? Of zeg je nou, ik zal hem straks wel een keertje opzoeken. Misschien is hij thuis als er iemand anders in de buurt is of wat ook maar. Maar ik, ja, dat kun je nou toch niet. Want dan denken ze dat ik bij hem hoor of bij haar hoor. Ja, dat kun je toch niet maken. Hè? Zie de gedachtegang van de mens en zie je de gedachtegang van de Heer Jezus. Vorige week hadden we het in Hebreeën 12 erover, in Hebreeën 11, over de smaad. Hè? Dragen met de Heer Jezus. Nou, laten we even verder kijken. Hier zegt Zacchaeus, haast u. Hey, we hebben de hele dag niet. Hè? We hebben niet alle tijd. Haast u. En kom af. Want ik moet heden in uw huis zijn. Ik moet... Bij Zacchaeus binnen? Nou, bekeert er toch wel iets aan, hè? Als je bij Zacchaeus binnen gaat. Ik had iemand een kaart gestuurd, toen ik aan de war en ik kreeg een telefoontje, zegt, nou, dat had ik nooit gedacht, dat jij nog aan mij dacht. Waarom niet? Ik ben al zo vaak bedrogen in mensen. Oh, maar ik zeg, je wordt nooit bedrogen door Jezus. Ja, niet dat ik de Heer Jezus ben. Moet je goed begrijpen, zo bedoelde ik het helemaal niet natuurlijk. Kijk naar hem. Kijk niet naar mensen. Maar ik zeg, we houden van je. Dat verandert niet. Huh? Kijk. Zie je wat de Heer Jezus zegt? Haast u. Kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Die hele schare in het midden van die hele schare, in het midden van die hele menigte, gaf de Heer Jezus er niet om wat ze allemaal van hem dachten. Hij ging bij Zacchaeus naar binnen toe. Maar hij zou zeggen, nou, ik ga eens even voorzichtig zijn voor eerder ik daar binnen ga. Als niemand het ziet vanavond, als het donker is, dan zien we er niet binnen gaan. Heb ik je wel eens verteld toen wij in Stuyek, Nova Scotia woonden en we gaven daar het evangelie. En we deden dat deur aan deur. Ik heb dat open lucht gedaan. En we hadden vrienden. Vrienden. Die hadden ook een stoeik gewoond vroeger. En we hadden vrienden die woonden nu verderop. En die kwamen ons opzoeken. En voordat ze binnenkwamen keken ze deze kant op en die kant op. Of dat niemand ze bij ons binnen zag gaan. Waarom? Omdat we daar een getuige hadden. We hadden getuigen. En ze wisten zeker niet of dat ze met die getuigen zich wel wouden verenigen. Wat, hè? We hadden de getuigenis dat we het woord van God uitgaven. En dit waren christenen, die wisten niet of dat ze daar zich wel mee wilden verenigen. Dat het zo scherp was, dat het zo'n scheidingslijn bracht. Eigenaardig, hè? Maar je ziet er alleen maar hoe mensen denken. Wij zouden nooit zoiets bedenken. Of wel? Geef de juiste situatie en je weet niet wat je gaat doen. Maar je ziet hier de Heer Jezus die verandert nooit. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Nou, Lucas die begint in het tweede hoofdstuk met een goede boodschap en grote blijdschap. Daar begint hij mee. In het tweede hoofdstuk vertelt hij van de geboorte van de Heer Jezus. Daar zijn we nu even niet naartoe gegaan. We zijn nu even hier naartoe gegaan. We hebben een sprongetje genomen aangaande de zekerheid. En nu spreken we over de zekerheid dat de Heer Jezus komt naar ons persoonlijk toe. Kijk even in je Bijbel naar het boek van Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Hou Lucas hier vast, we komen zo terug bij Lucas. Maar houd dat even vast. Hebreeën, tweede hoofdstuk. Hebreeën is net voor Jacobus. Een vers dat je wel kent, maar we gaan het toch even opzoeken. Hebreeën 2. En het eerste hoofdstuk in Hebreeën spreekt van de Heer Jezus. Zo'n wonderlijke manier. Dan gaan we het tweede hoofdstuk in. En dan zie je bijvoorbeeld het derde vers. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Vertel me hoe. Je ziet opmerkelijkerwijs dat er hier ook geen antwoord gegeven wordt. Want er is geen ontvlieden. Er is geen ontkomen. Maar daar blijven we niet staan, we gaan naar het 9e vers. Want we hebben het nu even over de persoonlijkheid met de Heer Jezus. Maar wij zien Jezus. We zijn de laatste tijd bezig geweest met het zien naar Jezus. Juist. Nu zijn we even bezig, als we net gezien hebben, met het zien van Jezus naar ons. Het is natuurlijk heel belangrijk dat wanneer je wederom geboren bent, dat je naar de dat Jezus eerst naar ons omgezien heeft. Jezus heeft ons in het oog. Jezus ziet naar ons. Hoe vaak zie je niet? Hij zag op hen. En hij was met ontferming bewogen. Innerlijke ontferming. Hij is bewogen over jou, over mij. Hij kijkt naar jou en hij wil die persoonlijke relatie met jou hebben. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. Hier zijn er twee dingen die we even gaan bekijken. Zo hier in vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Hij is persoonlijk voor jou, persoonlijk voor mij naar het kruis gegaan. Hij is daar persoonlijk, heeft hij de dood voor een ieder van ons gesmaakt. Het zegt in de Engelse vertaling geeft het eigenlijk duidelijker weer nog. En ik zal even kijken hier wat we hier lezen. Zie, in de nieuwe vertaling staat dat er ook duidelijker. Door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken. Het is een persoonlijk. De Heer Jezus is persoonlijk voor ons gestorven. Laat ons dat persoonlijke niet vergeten. Dat wordt zo makkelijk vergeten dat God al zo lief heeft God de wereld gehad natuurlijk. Maar zo gauw als hij dat zegt, zegt hij ook, opdat een ieder. Het wordt direct persoonlijk gemaakt. En krijg niet dat het idee van een God ja, die heel de wereld lief heeft. Ja, dat is zo. Maar hij is voor jou persoonlijk gestorven. En daarom wordt het een persoonlijke zaak. Een persoonlijke relatie. Een persoonlijke gemeenschap met de Heer Jezus Christus. En zo de Vader leren kennen door hem. Want de Heer Jezus was in de boezem van de Vader. En die laat ons hem zien. Zo ziet dat persoonlijke. Dat is het eerste punt. Daarvan, dat hij persoonlijk voor jou gestorven is. En het 18e vers, zo je kan het makkelijk onthouden, Hebreeën 2, vers 9 en vers 18. 2 keer 9 is 18, zo, dat is niet zo moeilijk. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Zo, je ziet dat hij heeft alles geleden. Andere vertaling zegt, want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Hij weet precies wat je voelt. Waarschijnlijk ben je hier vanmorgen en zit er ergens iets achter in misschien in het hoekje van je hartje, misschien er wel helemaal bovenop, ik weet het niet. En je zegt, niemand heeft dat in de gaten. Ik kan wel een glimlach vertonen. En ik kan wel laten zien dat alles goed is. Maar ergens is er een zeer plekje. En de Heer Jezus, die weet het. Die niet alleen die weet het, maar die voelt het met je. Die voelt wat jij voelt. Die voelt precies waar het om gaat. Die voelt precies waar het zeer doet. En dat is het mooie. Dat is dat persoonlijke. En Lucas brengt geregeld uit die persoonlijke relatie. Hè? Hoe hij persoonlijk iedere keer... Neem bijvoorbeeld het verhaal in het 15e hoofdstuk van de verloren zoon. Dat is toch een heel persoonlijke zaak hoe de vader zit te wachten tot de zoon thuis komt. Hè? Neem bijvoorbeeld in hoofdstuk 7, waar de jongeling vandaan en daar wordt hij uitgedragen als dood. Hij is gestorven. En zijn moeder is een weduwe en dit is alle verwachting. Ze heeft die ene zoon en wat gaat ze nu doen? Hij is geïnteresseerd in die ene persoon. En dan zegt die moeder, hij heeft de jongen nodig, stop eventjes hier. Die moet niet begraven worden, die moet gewoon verder gaan in het leven. Hij stopt die zaak en de jongen die leeft weer. Hij is geïnteresseerd in de persoon. En zo iedere keer zien we die persoon er doorheen komen. Hè? Iedere keer zie je de Heer Jezus naar je toe komen. En zeggen, hé, kom even hier. En ik vind dat mooi, we gaan nou even terug naar Lucas. Naar dat 19e hoofdstuk. En naar Zacchaeus, naar de kleine ventje. De korte ventje, zullen we maar zeggen. We weten nog niet of hij klein geweest is. Hij kan wel kort geweest zijn, maar dan hoeft hij nog niet klein geweest te zijn. Hè? Er zijn wel korte mensen die niet klein zijn. Maar in ieder geval. Wat er mooi is. Wij hebben de neiging wanneer de Heer Jezus zegt kom. Kom. Zijn we dan haastig? Poeh. Als er één plaats is waar mensen luisteren, is met het komen naar de Heer Jezus toe. Ja. Je kunt een nieuwe mode hebben en die kan zo verkocht worden. Je kunt een nieuw idee komen en iedereen gaat er zo achteraan. Of dat goed is of slecht, dat maakt niet uit. Maar je moet er achteraan. Maar wanneer de Heer Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Eventjes wachten, ik moet dit werkelijk allemaal even onderzoeken. Ik kan niet anders dan nog denken aan de man die ik eerst ontmoette in 1977. Een voorjaar van 1977. We hadden van die kettingzagen en die verkocht hij en dan maakte ze. En zo wij gingen nog alles naar het bos. En zo ik kwam bij die man en ik begin over de Heer Jezus te praten. Ja, hij was heel geïnteresseerd. En zo de volgende keer kom ik bij hem en ik zeg tegen hem, en we gaan verder te praten over de Heer Jezus. Ja, hij zegt, ik maak nooit zo gauw beslissingen. Ik zeg, nee. Ik zeg, je bent een zakenman. Je verkoopt. Dus dan ben je een zakenman, hè. En je maakt niet gauw beslissingen. Dan zou je niet lang een zakenman blijven. Want als jij niet gauw beslissingen maakt, dan gaat het niet lang natuurlijk. En zo over de jaren ben ik er terug gegaan. Ten slotte kreeg hij kanker. Hij was ziek. Hij is weg geweest, hij is teruggekomen. God heeft veel genade laten zien. Maar hij heeft nog nooit geen beslissing genomen. Ten slotte is hij gestorven. Ik ben niet bij hem geweest de laatste tijd voordat hij stierf. We waren toen niet in die buurt meer. Waarom neemt het zo lang om de Heer Jezus te volgen? Zie je wat hij zegt hier? Hij zegt hier, Zacchaeus, dit was de eerste keer dat hij zijn naam zei. Ik bedoel, er was geen voorafgaande waarschuwing dat ik hier zie. Zacchaeus, haast u, pst. Kom op, kom eruit van die boom, kom naar beneden toe. Zou die takje voor takje gekomen zijn, net zoals die erin geklommen was, met veel moeite? Ik kan me moeilijk voorstellen dat die bomenklimmer was voor die tijd. Huh? Of zou die zip in één keer beneden geweest zijn? Ik denk dat die gauw beneden geweest zijn. Want er staat hier, en hij haastte zich. Hij deed precies wat de Heer Jezus zei. Hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Ja. Zie je... Als je lang werk hebt, dan ben je blijdschap onderweg verloren, hè? Als het zo lang duurt, wanneer je er bent. Dan bij de tijd dat je er bent, dan ben je blijdschap verloren. Maar hij was er zo gauw, dat ja, er was geen tijd om die blijdschap te verliezen. Nou ja, je kunt dat voor jezelf lezen hier. En je moet kijken naar de rest. En die het zagen, Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet, hè? Dat kan nooit goed zijn, hè? Moet eens luisteren. Wat geef ik er nou om wat een ander zegt? Want straks, als ik voor de Heer Jezus kom te staan, is er niemand anders die naast me staat. Er is niemand anders die naast me staat. Alleen de Heer Jezus. En als het nu is, de Heer en ik, straks is het ook de Heer en ik. Maar met de Heer samen ben je een meerderheid. Toen Elia op die berg Karmel was, toen was hij, zeg je, alleen en er waren zoveel van die valse profeten. Maar hij zei wel tegen het volk Israël, hij zegt, nou heel lang genoeg bezig geweest om te denken welke kansen we op gaan. Je hinkt op twee gedachten. Wat ga je doen? Als de Heere God is, dan is hij God. Elia met God is een meerderheid. En dan vertelt hij in Jacobus dat Elia was een man van dezelfde bewogenheid als u en ik. Hetzelfde. Hey, Elia deed sommige dingen ook met haast en sommige dingen ook niet zo vlug. Eigenaardig, hè? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En zo komt de Heer Jezus persoonlijk naar ons toe. Laat ons dit even uitlezen. Hij en alle die het zagen, murmureerden zeggende, hij is tot een zondig man ingegaan om te herbergen. Zo, die proberen allemaal, je hebt zo een hele groep rond je heen, die allemaal je blijdschap weg willen halen. Ja, als die blijdschap van binnen zit, dan kunnen ze die niet weghalen. Dan kunnen ze het wel proberen, maar daar stopt het. Alle die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Ja, wat dacht je? Er is geen andere die er waren. Het waren allemaal zondige mensen die er omheen stonden. Maar ze dachten zichzelf een beetje beter dan de rest. Hè? En Zacchaeus stond en zei tot de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. Tjongens, dat was wel een verandering, hè? Hij die voorheen stal, ging nou weggeven. Zo je kan zien dat hier waarlijk iemand bekeerd is. En Jezus zeide tot hem, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. En nu gaat het maar eigenlijk over vers 10. Het heeft een poosje geduurd voordat we er kwamen, maar we zijn er nu gekomen. Hè? Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De Heer Jezus is gekomen om te zoeken en dan komt hij persoonlijk naar je toe. En zegt, hey, nou heb ik je gevonden. Huh? Jij was toch verloren? Je was toch verloren? En nu heeft hij je gevonden. Nou, hij is met je begonnen. Denk je dat hij nou stopt? Nee, hij die in uw goed werk begonnen is, zal het voleindigen tot de dag van de Heer Jezus. Hij gaat door. Wij denken wel eens, nou zou God wel opgeven. Waarom denken we dat? Omdat we denken, net zoals Mike er net zei. Wat zei hij? Ja, dan zat ik te denken wat ik voor goed gedaan heb. Ja, daar hoef je je nooit op te beroemen, want de Bijbel die zegt, er is niemand goed. Er is niemand die goed doet. Nu niet, dan niet en nooit niet. Daar hoeven we helemaal niet naar te kijken, want dat is er niet. En ga niet in jezelf zitten kijken of dat je er wel goedheid uit kan krauwen, want het werkt niet. Het is er niet. Maar we kijken wel allemaal naar de Heer Jezus. See? Maar vergeet niet, dat terwijl wij op hem zien, heeft hij eerst naar ons gezien. Hij heeft eerst naar ons gezien. Hij zag Zacchaeus voordat Zacchaeus hem zag. Hij zag Ria voordat Ria hem zag. Huh? Hij zag jou voordat je hem zag. Dat is maar goed ook, hè? Want weet je wat degene die doen, die hem weer zien? Die rennen weg. Kijk maar terug naar Adam. Adam die liep weg. En God die moest erachteraan. En zegt, Adam, waar zit je nou toch, jongen? Wat heb je gedaan? Wat ben je aan het doen? Waar ben je mee bezig? God die zocht. Nou, daar staat er hier toch? Want de Zoon des Mens is gekomen om te zoeken. En zalig te maken. Dat verloren was. Hij zoekt jou. Wat is het belangrijke? Dat hij je vindt. En dan wanneer hij je gevonden heeft. Je zegt, nu heren. Wat wilt u dat ik doen zal? Eenvoudig. Ja. Dan heb je de Heer is mijn herder. Maar ontbreekt niets. Nou. Dat is juist wat Lucas over schrijft. Volkomen zekerheid. Want het was niet. Daar zijn we heel druk mee bezig geweest. Ziende op Jezus. Ziende op Jezus. Het oog gericht houden op Jezus. Lucas spreekt in die eerste vier versen over een ooggetuige. Over dienaren des woords en zoal. Zijn we nog niet op ingegaan. Maar het gaat er even om. Nu. In al ons zin op de Heer Jezus. Hij ziet ons persoonlijk. Hij ziet u en mij persoonlijk. Hey, dat wordt anders, hè? Hij komt persoonlijk naar je toe. En hij houdt je persoonlijk vast. En hij geeft je persoonlijk de hand. En hij leidt je persoonlijk rond. Zeg, hoe is jouw relatie persoonlijk met hem? Hoe is jouw relatie persoonlijk met hem? Ja, inderdaad. Ik denk dat je wel met God spreekt. Maar hoor je ook wat hij zegt? Hoor je wat hij zegt? Hoe is je relatie? Het belangrijkste in het leven is niet spreken. Het belangrijkste is luisteren. Luisteren. Ga maar eens naar iemand toe die het moeilijk heeft. Wat doe je dan? Luisteren. Die hebben niks nodig van wat jij te zeggen hebt. Ik sta nog stijl versteld. Een mens, iemand die zegt dat ik zo geholpen heb. En waar iemand zegt dat ik zo geholpen heb, heb ik absoluut niks gezegd. Ik zeg, ja, maar ik heb daar niks gedaan. Ja, maar het is geweldig help geweest. Nou, als je met niks doen zo kan helpen, hè, dan is het toch de moeite waard. Vind maar eens de plaats waar je niks hoeft te doen en daar veel geholpen hebt. Hè? Waarom? Omdat je niks gezegd hebt. Maar dat valt niet mee, hè? Dat valt niet mee. Wij denken altijd dat we wat we gaan zeggen, dat gaat helpen. Nee, dat helpt niet. Absoluut niet. Dat brengt mensen alleen maar in de war. Maar hij luistert. Wat een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. En we mogen altijd vrij tot hem gaan en hij luistert altijd. Nou, waarom al je zorgen dragen als je weet dat hij naar je luistert en dat hij voelt wat jij voelt. Hij voelt wat jij voelt. Dan leg het zo bij hem neer. En jij mag zo in blijdschap verder gaan, net als Zacchaeus. Houd het oog gericht op Jezus. Maar wees ervan verzekerd dat zijn oog is op jou. Hij heeft de haren van je hoofd geteld. Dat kan er dan vele zijn of weinige, zoals je dat bekijkt. Dat ligt of dat je links of rechts voor me zit, maar dat geeft niet. Het zijn er toch nog heel wat. En die zijn geteld. Hij ziet je. Er is er geen die van je hoofd valt zonder dat hij het ziet. Dat betekent dat hij alles ziet. Zijn persoonlijke verlangen om met jou een persoonlijke relatie te hebben. Hoe is je relatie met de Heer Jezus? Geliefde Vader in de hemel, wij danken u zozeer voor de persoonlijke relatie die onze Heer Jezus met ons wil hebben. We bidden dat we zo die relatie mogen zien. Dat Hij ons zo heeft lief gehad. Dat Hij ons zo heeft gekocht met de losprijs van zijn bloed. We danken u voor die liefde die Hij zo laat zien. We bidden u ook een zegen over ieder hier in deze morgen. Zodat inderdaad ieder hart vervuld mag zijn met de volheid van de Heer Jezus Christus. En Heere, dat door alle moeilijkheden heen we mogen zien de wonderlijke hand van God. De machtige hand van God. De lieflijke hand van God. Vader, dat we mogen leren van Hem die ons lief gehad heeft. Die voor ons gegaan is. We danken u voor Lucas die zo mooi beschreven heeft. Die gij gebruikt hebt om dit te schrijven. Die zo dit uitgestudeerd heeft. En Heere, mogen wij het ook zo uitstuderen. Mogen het zo voor ons zijn als een open boek. Wanneer we zien de persoonlijke vereniging die u hebt met een ieder van ons. Vader, wij danken u dat gij zo door onze Heer Jezus de naam van ieder weet. Dat de Heilige Geest zo wil leiden door dit woord. En dat we zo in Hem opgebouwd mogen worden en versterkt. Vader, dat we zo mogen wandelen in de Geest. En mogen weten, Jezus Christus, Hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. We bidden in Jezus' naam. Amen.